Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vogelboeken podcast, als vanouds opgenomen in de winkel van Vogelbescherming. In deze aflevering gaan we praten over vogelgeluiden en wel naar aanleiding van het boek Vogelgeluiden ontrafeld, over het waarom, hoe en waarover vogels zingen en roepen. Het boek is uitgebracht door KNV-uitgeverij en we gaan het gesprek aan met de auteur ervan, Karel ten Kate. Uiteraard aan tafel ook mijn collega van Vogelbescherming, Gert Ottens. En mijn naam is Arjan Berben. Ja, vogelgeluiden. Gert, wij kunnen ons denk ik niet voorstellen dat er mensen zijn die daar nooit van hebben genoten.
Nee, ik kan me ook niet eens voorstellen dat mensen vogelgeluiden ook niet opmerken. Die mensen heb je ook.
De Vogelboeken podcast. Een podcast van Vogelbescherming Nederland.
Welkom, Karel ten Kate. Auteur van het boek Vogelgeluiden ontrafeld. Je bent gedragsbioloog en je was werkzaam tot niet zo heel lang geleden als hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, maar inmiddels met emeritaat, zoals dat heet, oftewel pensioen. Onze vaste openingsvraag is: welke vogel zag of hoor je op weg hier naartoe?
Ja, ik ben op de fiets gekomen vanaf station Driebergen-Zeist. Dan fiets je langs al die landgoederen, prachtig. Ik dacht, nou, daar hoor ik vast van alles. Maar dat viel wat tegen. Dus ik heb twee zingende vinken en één zingende merel en een roepende mees gehoord. Maar dat was het dan ook. Misschien komt dat ook door alle verkeerslawaai daar. Maar in ieder geval iets.
Ja, gelukkig. Nou ja, soms zijn er ook echt over verbaasd van hoe stil het op sommige plekken in Nederland is. Helaas. Nou, zat misschien ook het tijdstip van de dag niet helemaal mee en het is best warm. Maar toch, op veel plekken is het helaas heel erg stil. Ja, dan nu naar de vogelgeluiden. Ja, op welke leeftijd werd je eigenlijk zelf gegrepen door het fenomeen vogelgeluid?
Nou, eigenlijk pas toen ik studeerde. Dus ik ben wel van jongs af aan in vogels geïnteresseerd. Dus vroeger op de middelbare school keek ik al naar vogels. En dat ben ik blijven doen. Was ook een belangrijke reden om biologie te gaan studeren. Wat ik gedaan heb. Maar eigenlijk pas tijdens die studie kwam ik echt in aanraking met vogelgeluiden. Ook tijdens de colleges die ik zelf kreeg over gedragsbiologie. Gedrag van dieren. En daar werd toen uitgelegd hoe zangvogels aan hun zang komen. Dat was toen nog niet zo heel erg lang bekend. En ik vond dat zo fascinerend dat die in liedjes moesten leren. En sinds die tijd is dat eigenlijk wel een onderwerp geweest waar ik me ook later in mijn eigen onderzoek mee bezig heb gehouden.
Vanaf je studie en of daar crescendo, zeg maar, is het gegaan. Ja, hoe is dit boek precies ontstaan, het vogelgeluiden ontrafeld?
Ja, ik zei net al, ik ben gedragsbioloog en dat is een bioloog die zich bezighoudt met de biologische achtergronden van gedrag. En geluid is ook een vorm van gedrag. Hè? Er worden bewegingen gemaakt om dat geluid te maken. En het is bovendien een heel complex gedrag. Als je naar de zang van zangvogels, die kan heel gevarieerd en afwisselend zijn. En dat roept allemaal vragen op van hoe wordt dat geluid gemaakt, hoe ontstaat het, moeten ze het leren, hoe is het geëvolueerd en dat soort vragen. En het is tegelijkertijd een onderwerp wat ontzettend veel mensen interesseert. Hè. Iedereen kent vogelgeluiden en veel mensen luisteren daar ook wel naar, hebben daar allerlei ideeën over. En dat maakt ook dat ik heel regelmatig ben uitgenodigd om iets over ons werk te vertellen. Niet alleen voor vakgenoten, maar ook bijvoorbeeld voor vogelaars en ook voor taalkundigen en andere wetenschappers uit belendende disciplines, zou je kunnen zeggen. En daar merk ik dat vaak dezelfde vragen naar voren komen. Zoals waarom zingen vogels? Is het te vergelijken met taal? Hoe ontwikkelen ze die geluiden? En ja, daar vertel ik dan over. Maar ik dacht van ja, eigenlijk kan ik mensen veel breder bereiken als ik dat nu ook eens opschrijf. En dat geeft bovendien de mogelijkheid om dieper in te gaan op wat de vragen zijn en de concepten waar we als wetenschappers ons mee bezighouden. Dus zo is eigenlijk het boek ontstaan.
Ja, dus de wetenschappelijke kennis, ja, toegankelijk gemaakt voor een breder publiek,
ja,
zou je kunnen
dat
zeggen.
Is de bedoeling. Ja.
Ja, hoe heb je het boek opgebouwd? Wat was daar de achtergrond bij?
Ja, dat was wel even zoeken naar hoe moet ik dat nu doen. Hè? Want mensen weten natuurlijk dat er vogels zijn, ook wel dat er variatie is. Maar hoe verschillende vogels zich tot elkaar verhouden, dat je behalve zangvogels ook allerlei andere groepen hebt en hoeveel dat er nu zijn. En ook hoe, ja, wat de oorsprong van geluiden zou kunnen zijn en of alle vogels geluid maken en al dat soort dingen. En hoe ze dat dan doen. Ja, dat zijn allemaal dingen waarvan ik het idee heb van, ja, daar moet ik eerst wat over vertellen voor ik in meer detail kan ingaan op dingen als hoe leren ze vogels hun geluiden of waarvoor dienen die geluiden allemaal. Juist omdat dat zo tussen verschillende vogelgroepen kan verschillen. Ja, was het wel nodig om daar eerst de aandacht aan te geven. Dus zo is het uiteindelijk opgebouwd. Eerst zeg maar achtergrond en ook hoe kun je geluiden onderzoeken. Ook een vraag van ja, dat is ongrijpbaar. Dus je hebt allerlei technieken nodig. En wat zijn die dan en hoe dan en hoe weten we dat? Dus, en ook de vragen natuurlijk. Van wat is voor een wetenschapper interessant aan die geluiden? Wat maakt ze bijzonder? Dus dat is eerst de achtergrond en van daaruit naar verschillende vragen over betekenissen, verschillende typen geluiden en evolutie van geluid.
Ja, ik vind, om te beginnen vind ik het echt een fantastisch boek om te lezen. Ik heb er heel veel van geleerd ook. En wat ik zelf heel fijn vind, dat je heel veel voorbeelden noemt bij alle onderwerpen die je aansnijdt. Heel veel voorbeelden. Een van de leukste was misschien wel Ripper, de Australische muskus eend. Kun je misschien kort uitleggen wat er zo bijzonder aan het verhaal is van die eend en de geluiden die hij maakte?
Ja, die muskus eend die was inderdaad heel bijzonder. En speciaal deze ene eend, Ripper, zoals die heet. Ik ben daarmee in aanraking gekomen toen mij op een gegeven moment werd gevraagd van ja, wat weten wij eigenlijk over welke vogels hun geluiden moeten leren? En dat is bekend van zangvogels. En er zijn iets van 11.000 vogelsoorten op de wereld, waarvan er iets van 5.000 echte zangvogels zijn. En het idee is, en daar is veel evidentie voor, dat het leren van zang eigenlijk algemeen is bij al die zangvogels. En dat het dus waarschijnlijk ooit in de evolutie, in de voorouder van al die zangvogels is ontstaan. Maar er zijn naast zangvogels nog iets van 36 andere grote vogelgroepen, orden. En van al die ordes is daarnaast, naast de zangvogels, maar van twee orden bekend dat daar ook vocaal leren voorkomt. Dat zijn de papegaaien, wat iedereen ook weet natuurlijk. Ja. En ook de kolibries, minder bekend, maar ja, er is hele goede evidentie dat die ook leren. En daar is ook het idee van het is bij de voorouder ontstaan. En verder was het idee van het komt niet voor onder andere groepen. En toen kwam ik, toen ik gevraagd was om daar een verhaal over te houden, kwam ik een verwijzing tegen naar een eend die ook menselijke stem zou imiteren. Nou, dat klonk me heel bizar in de oren.
Ja, kwak, kwak, verwacht je mij niet.
Het is een heel lang verhaal, maar uiteindelijk kwam ik terecht bij opnamen van die eend, die gemaakt waren door een Australische vogelaar, Peter Fulliger. En toen ik die opname van een Australisch archief kreeg toegestuurd, toen was ik eigenlijk direct overtuigd. Die eend die had inderdaad een aantal uitspraken zoals you bloody fool, zei hij. En verder maakte die geluiden die overeenkwamen met de metalen deur van het verblijf waar die in opgegroeid was. En Peter Fulliger had opname van dat geluid, maar ook van die oorspronkelijke deur. En dan kon je dus horen dat ze inderdaad precies op elkaar leken. Maar je kon wel horen dat die eend die voegde daar iets aan toe. Dus het was duidelijk niet zomaar een gemanipuleerde opname, maar ja, het was echt heel overtuigend. Toen dacht ik van ja, dat is ontzettend bijzonder, want eenden en ganzen die behoren tot de best onderzochte groepen van vogels. Ze worden ook gedomesticeerd, in vogelparken gehouden. En nooit had er iemand iets gezegd over dat die rare geluiden zou maken. Dat zou ook direct opvallen, want hun geluiden zijn niet zo opmerkelijk. Dus dit was heel bijzonder. Dus toen ben ik in contact gekomen uiteindelijk met Peter Fulliger. En heb hem voorgesteld van ja, dit is zo bijzonder, laten we daar een artikel over schrijven. Ik moet zeggen, er was al wel over die opnames gepubliceerd, maar in Australische vogelaarsliteratuur. En de mensen die geïnteresseerd zijn, de onderzoekers die geïnteresseerd zijn in vocaal leren, die zitten in Europa en Noord-Amerika en die richten zich heel erg op die zangvogels. En die hadden geen flauw idee dat er, nou ja, papegaaien en kolibries, maar dat er daarnaast ook nog ergens anders voor elkaar leren zou zijn. Dus ik dacht, dat moeten we opschrijven, zodat het ook voor de wetenschap en mensen die zich met dat onderzoek bezighouden duidelijk is dat het meer is. Dus dat hebben we gedaan. En wat het bijzonder maakt is dat dus toen we bezig waren met dat artikel, dat ging over een eend die met de hand was grootgebracht in Australië, bleek dat er ook in Europa in het verleden een tweetal dierentuinen, vogelparken zijn geweest waar ze ook vanuit het ei een paar van die eenden hadden opgevoed.
Diezelfde soort.
En die maakten ook heel afwijkende geluiden. Een piepende deur en een briesende pony en een kuchende verzorger. Wow. Dus we kregen daaruit ook een bevestiging dat het inderdaad zo was. Dus ja, zo is dat verhaal ontstaan. En het is heel bijzonder omdat het dus kennelijk in dit geval niet aan de oorsprong van de evolutie van de eend en gans is gebeurd, maar in één individuele soort.
Ja, precies.
Waar je het bovendien niet zou verwachten. Dus dat maakt ook dat je wellicht in andere groepen die ook weinig opvallende geluiden maken, waarvan iedereen denkt, vocaal leren, hoeven we daar niet te zoeken, dat daar misschien ook zo'n soort tussen zit.
Ja. Ja, inderdaad.
Er is dus nog eigenlijk veel te ontdekken zelfs, verwacht je misschien wel wat dat betreft.
Ja, zeker. En wat het ook interessant maakt is dat wij natuurlijk vocale leerders zijn als enige primaat. En dus die eend die lijkt in dat opzicht meer op ons.
Oh, ja.
Omdat het ook daar ontstaan is. Dat kan dan misschien ook ons een idee geven hoe bij ons dat vocale leren kan zijn ontstaan.
We moeten eigenlijk nog eventjes ook wat belangrijke uitgangspunten, denk ik, langslopen. Want je hebt er al een paar dingen genoemd. Hè? Dus dat vocaal leren, dat is een uitgangspunt in je boek. Maar ook dat er een verschil is tussen de vogelzang en de roep. Want dat weten veel mensen, denk ik, nog niet eens.
Ja, daar blijkt nogal eens verwarring over te bestaan. Ook onder wetenschappers zelf. Okay. In de zin dat als je wil definiëren wat nu eigenlijk een zang is en wat een roepgeluid is, dan kom je daar eigenlijk niet uit. Want alles wat je kan bedenken, daar valt een uitzondering op. Bijvoorbeeld van zang werd gedacht, nou, dat is alleen iets van mannen of alleen iets wat ze in het voorjaar maken, gekoppeld aan territorialiteit. Nog een aantal van dat soort dingen. Terwijl roepgeluiden werden gezien als die hoeven niet geleerd te worden. Zang zou wel geleerd worden, roepgeluiden niet geleerd. Roepgeluiden zijn bijvoorbeeld alarmgeluiden, bedelgeluiden, al zulke soort geluiden. Waarvan eigenlijk alle soorten ook een heel repertoire hebben. Maar als je nu naar die roepgeluiden gaat kijken, dan bij sommige soorten worden sommige roepgeluiden in elk geval ook geleerd. En zang is niet iets wat alleen door mannetjes, maar ook door vrouwen kan gebeuren. Dus dat soort criteria om te zeggen dit is zang en dat is roep, is eigenlijk niet.
Ook niet aan te leggen. Nee. Dus dat maakt het inderdaad ook lastig om die twee helemaal uit elkaar te houden. Ook al is er een soort gevoelsmatig verschil tussen beide groepen geluiden.
Ja, zeker. En als je het hebt over individuele soorten, zoals een vink of een merel, daar is heel duidelijk van, ze hebben een heel complex geluid, wat varieert, wat ook geleerd wordt. Dat is de zang.
Ja.
Maar al die verschillende roepgeluiden, dat zijn dan gewoon andere geluiden die ze ook maken.
Ja.
Bij Noord-Amerikaanse mezensoorten zijn er onderzoekers geweest die zeggen van, wij kunnen eigenlijk ook niet onderscheid maken tussen zang- en roepgeluiden als je kijkt naar wanneer ze gemaakt worden en welke situatie. En dat loopt gewoon heel erg in elkaar over. En wij zien daar bij die soorten geen scherpe grens.
Ja, eigenlijk wel een behoorlijk interessante materie. En nog een andere basisvraag misschien. Je refereerde er net eigenlijk al aan. Alleen de mannetjes zingen, dat werd heel lang gedacht. En nog steeds hoor je dat wel eens zeggen. Maar dat is dus helemaal niet zo.
Nee, dat was een beeld wat ontstaan is bij de vroege vogelonderzoekers. Dat waren voor een groot deel van die Engelse landheren die tijd hadden om zich bezig te houden met vogels en hun geluiden. En in onze streken zie je dat inderdaad bij de meest opvallende zangvogels zijn het de mannen die zingen. En dat heeft toegeleid dat al lange tijd het beeld is geweest van ja, het is uniek voor mannen. Langzamerhand werden er wel uitzonderingen ontdekt, hè, zoals bij een roodborst waarbij man en vrouw allebei zingen. Dus er waren wel voorbeelden van bekend, maar dat werd gezien als een soort uitzondering op de regel. Langzamerhand zijn er steeds meer onderzoekers ook in de tropische streken vogels gaan opnemen en gaan bekijken en hebben daar onderzoek gedaan. En daar zie je dat van diverse soorten beide seksen zingen. En dat bracht een aantal onderzoekers, en dat waren vast niet helemaal toevallig, vooral vrouwelijke onderzoekers, ertoe om eens echt goed te gaan uitzoeken van wat weten we nu eigenlijk over het voorkomen van zang in allerlei verschillende zangvogelsgeslachten. Want daar ging het over, alleen over zangvogels. En toen ze de verschillende zangvogelgroepen gingen bekijken, toen zagen ze dat daar eigenlijk in de meerderheid van de groepen ook vrouwtjes zingen. En uiteindelijk, als je daar dan een soort een evolutionaire analyse op loslaat, dan blijkt daaruit dat de uitgangssituatie bij zangvogels waarschijnlijk was dat beide seksen zongen. En dat vrouwtjes minder zijn gaan zingen bij een aantal soorten. En dat in sommige gevallen mannetjes juist meer uitbundige zang hebben geëvolueerd. Maar dat bij beide seksen het voorkomt. En dat heeft er ook toe geleid dat bij een aantal bekende soorten, waarbij het uiterlijk van de man en vrouw heel erg overeenkomt, dat mensen daar veel kritischer naar zijn gaan kijken. En dat we nu bijvoorbeeld weten dat ook bij pimpelmezen regelmatig de vrouwtjes zingen. Wat je zo niet zou zeggen en wat ik 10 jaar geleden ook niet direct zou hebben verwacht. Maar dat blijkt dus wel zo te zijn.
Ja, tot mijn schande wist ik dat ook niet. Het was een van de dingen die ik uit je boek had geleerd, zal ik maar even zo zeggen.
Een ander aspect wat ook een rol speelt bij de zang van vogels is ook de anatomie. Hoe de vogel is gebouwd, en dat heeft ook gevolgen op de geluiden die hij of zij voortbrengt. Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Kun je daar misschien iets over zeggen, hoe die invloed, hoe je dat ziet of hoe je dat hoort eigenlijk natuurlijk met name?
Ja, dat is een interessant onderwerp, omdat als je gaat kijken naar hoe vogels hun geluid maken, ze hebben een speciaal geluidsorgaan, de syrinx heet dat. En die syrinx die zit onderaan de luchtpijp, niet bovenaan zoals ons strottenhoofd, waarmee wij geluiden maken, maar dus onderaan. En dat zit rond de plek waar de luchtpijp zich splitst in de twee takken die naar de longen gaan, de bronchiën. En nu zijn er vogels die onderaan in de luchtpijp hun stembanden hebben zitten. Er zijn ook vogels die in ieder van die bronchiën membranen hebben zitten waarmee ze geluid maken. Dus die hebben twee bronnen. En er zijn soorten waarbij dat op de grens van die luchtpijp en die bronchiën zit. En dat zien we bijvoorbeeld bij zangvogels. En ook die kunnen links en rechts een verschillend geluid maken daarmee. Dat is van een aantal soorten is dat bekend. En weten we ook dat een deel van hun zang bijvoorbeeld aan de linkerkant wordt gemaakt en een ander deel van hetzelfde liedje aan de rechterkant wordt gemaakt. En we weten ook dat dat bijvoorbeeld bij spreeuwen het geval is. En die kunnen soms links en rechts heel verschillende geluiden maken. Je hoort dat niet zo op het blote gehoor.
Okay.
Maar als je daar een grafische weergave van maakt, en dat is wat we heel veel gebruiken in onderzoek, dan kun je dus laten zien dat er bijvoorbeeld tonen in voor kunnen komen waarvan de ene omhoog gaat en tegelijkertijd een andere toon is die naar beneden gaat. Nou, dat is iets wat wij niet kunnen doen met onze stem.
Dus dat zie je in een sonogram, maar je hoort het niet?
Nee. Nou ja, als je getraind bent, dan kun je daar iets in horen. Ja. Het klinkt een beetje gek ook. Maar je hoort, als leek hoor je dat absoluut niet. Maar je kan dat dus heel goed zien op zo'n spectrogram. En zoiets is alleen mogelijk wanneer er dus inderdaad twee bronnen tegelijk actief zijn en die ieder een verschillend geluid maken. En dat is dus heel fascinerend als je moet voorstellen dat die hersenen van die spreeuw en die spieren in staat zijn om dat hele systeem zo aan te sturen dat hij dat voor elkaar kan krijgen.
Ja, geweldig, fascinerend. Echt magnifiek vind ik dat. Is er eigenlijk ook iets te zeggen over het waarom van zang? En dan bedoel ik eigenlijk, wat is de functie ervan?
Ja, zeker. Het meest bekend is eigenlijk, en dat is ook waarom ik hier in het voorjaar zit natuurlijk. Nu hoor je de vogels overal zingen. En veel vogels zijn weggetrokken, komen nu weer terug, beginnen dan hard te zingen. En dat doen ze natuurlijk om een territorium af te bakenen en om een partner aan te trekken. En dus dat zijn eigenlijk de twee hoofdfuncties, betekenissen van zang. Dat geldt voor vrijwel alle zangvogels, dat die dat op die manier doen. En het speelt die rol omdat met die zang vogels niet alleen duidelijk maken van ik behoor tot deze soort, maar ze kunnen ook duidelijk maken van ik ben een mang, ik heb hier een territorium, maar ook dingen als wat is mijn fysieke conditie. Sommige varianten van zang zijn alleen te maken door hele gezonde of grotere of sterkere vogels. En dat maakt dus dat ze met die zang ook duidelijk maken van ik zit hier, maar ik ben ook een hele sterke, gezonde man.
Aantrekkelijke
gozer. Precies. En dat kan dus in de competitie met andere mannen, kan dat daarmee een belangrijke betekenis hebben. En ook in het aantrekken van een partner geldt dat natuurlijk ook. Dat voor een vrouw is het belangrijk om op zulke soort signalen te letten, als ze inderdaad goede nakomelingen wil krijgen.
In je boek besteed je veel aandacht aan het leerproces. We hebben het net ook al een paar keer genoemd. Dat is een heel onderzoeksveld. Maar zou je voor de leek een aantal basisuitgangspunten kunnen geven over hoe leren vogels zingen?
Ja, een van de redenen, er wordt ontzettend veel onderzoek aan gedaan wereldwijd. En een van de redenen is dat het heel erg lijkt op onze taalontwikkeling. Dus die vogels, een vogel moet op jonge leeftijd blootgesteld worden. Althans, het standaardbeeld is dat zangvogels op jonge leeftijd de zang horen van de vader of een andere individu die in de omgeving zingt. Op dat moment zingen ze zelf niet, maar ze slaan wel het liedje op. En als ze zelf seksueel volwassen worden, op dat moment beginnen ze die geluiden te maken. Dus er is een gevoelige periode vroeg in hun leven. Dat is ook bij ons het geval. Hè? Baby's die nemen allerlei klanken al op. Zonder, en begrijpen ze ook, dat kun je laten zien. Maar ze kunnen ze op dat moment nog niet maken. Daarvoor is een ontwikkeling nodig. En zowel bij baby's, maar ook bij zangvogels is het zo dat uit verschillende experimenten blijkt dat ze, als ze zelf beginnen te zingen, beginnen ze met een soort gebabbelgeluid. En dat babbelgeluid wat ze zelf maken wordt vergeleken met wat ze opgeslagen hebben. En ze stemmen dus langzamerhand het geluid wat ze maken steeds beter af op wat ze hebben opgeslagen. En zo komen ze uiteindelijk tot een mooie kopie daarvan. Dus dat is eigenlijk een soort hoofdprincipe wat je bij veel zangvogels tegenkomt.
De ene zangvogel gaat dat sneller dan bij de andere, begreep ik ook uit je boek. Kun je daar nog iets over vertellen?
Ja, er zit behoorlijk wat variatie in. Dat hebben we ook in de loop der jaren geleerd. Dat er zijn zangvogels die alleen op hele jonge leeftijd dat liedje leren. En dan blijft het de rest van hun leven ook zo. Andere zangvogels gaan ieder seizoen weer door een nieuwe leerfase heen. Dus die kunnen telkens nieuwe zang toevoegen aan hun repertoire. Spreeuwen doen dat ook bijvoorbeeld. Die kunnen ook lang doorgaan met leren. Levenslang kunnen ze stukjes zang vervangen en toevoegen aan hun repertoire. Dus daar zit een duidelijk verschil tussen soorten.
Ik denk dat bijvoorbeeld de zanglijster ook zo'n soort is die blijft leren. Dus die laat dan in sequenties van 2 tot 4 geluidjes, noem ik het maar even, steeds weer nieuw geluid horen. En dat kan enorm oplopen volgens mij en hoeveel die er dan op een gegeven moment ten beste geeft. Maar is er eigenlijk bekend waarom deze hele imitatiereeks ze erop nahouden? Waarom doen ze dat?
Ja, daar zijn verschillende ideeën over. Een van de bekendste en ook wel een heel goed idee is dat het eraan bijdraagt aan variatie in de zang. Dus ook de hoeveelheid liedjes die een vogel kan leren en de variatie die erin zit, de variatie aan verschillende klanken, kan een indicatie zijn voor de kwaliteit van de zanger. Dus je kan je voorstellen dat een vogel die in staat is om allerlei andere geluiden te imiteren, of veel verschillende geluiden te imiteren, daarmee ook kan laten zien, of laat zien, dat het een vogel is in een hele goede conditie. Om zodoende een veel groter repertoire te krijgen, waarmee ze aantrekkelijker worden of waarmee ze kunnen laten zien hoe goed hun intellectuele vermogens zijn. Hè? Allerlei leertaken en andere taken waar ze heel goed in zijn en die ook belangrijk zijn voor het overleven, zouden daar ook in weerspiegeld kunnen zijn.
Een andere vraag die ik zelf ook vaak krijg van niet-vogelaars met name. Sommige vogels die zingen zo mooi, dan heb je hebt bijna het gevoel dat ze met plezier zitten te zingen. Maar dat zal in de realiteit waarschijnlijk iets anders zijn. Is daar überhaupt iets over te zeggen wat een vogel, ja, wat door een vogel heen gaat als hij zingt, bij wijze van spreken?
Ja, het is heel lastig om na te gaan wat de vogel zelf voelt bij het zingen. Of hij daar plezier aan beleeft. We kunnen wel denken dat dat zo is. Of een vogel kan zich gedragen zodat wij dat interpreteren. Maar dat is eigenlijk speculatie. En we hebben geen manier om dat rechtstreeks vast te stellen. Wat we wel weten is dat zowel bij zingende vogels als bij vogels die zang horen van hun eigen soort, dat daar in de hersenen dopamine vrijkomt. En dopamine is een stof die bij ons ook voorkomt en die bij ons gekoppeld is aan het beloningssysteem in onze hersenen. Als er dopamine vrijkomt, dan voelen we ons lekker. Het is ook een stof die bij ons ook betrokken is bij verslaving. Endorfine spelen daar ook een rol bij. Dus allerlei dingen die ons belonen, daar komt die stof vrij. En het geeft ons een fijn gevoel. Dat is ook waarom het verslavend kan zijn. En je zou dus ervan uit kunnen gaan dat als bij vogels ook die dopamine vrijkomt, dat dat iets is wat ze ook een fijn gevoel geeft op een of andere manier. En of dat dan plezier is en of dat met ons plezier overeenkomt, is iets anders. Maar dat het een beloning voor ze is om die zang te horen en ook om te zingen, dat is dan wel heel waarschijnlijk. En een vogel, hè, mannetje gaat ook spontaan zingen, zit uitgebreid urenlang te zingen zonder dat er een andere in de buurt is. Dus er moet ook intern iets zijn wat dat zingen aan de gang houdt. En daar kan dat dopaminesysteem en die endorfine en de bevrediging die ze misschien krijgen van dat zingen, zou daar een belangrijke rol bij kunnen spelen.
Ja, nog zo'n vraag is bijvoorbeeld ook of we ooit in staat zullen zijn om vogels te verstaan, zou je kunnen zeggen. Is dat misschien iets voor de toekomst, dat we daar steeds meer over weten, te weten krijgen?
Ja, rechtstreeks verstaan ben ik vrij sceptisch over. Omdat die vogels zitten heel anders in elkaar dan wij. Ze leven in een hele andere wereld. Wat we weten over hun geluiden en waar we steeds meer te weten over kunnen komen, dat is wat die geluiden voor die vogels voor betekenis hebben.
Ja.
Maar om dat direct te vertalen in letterlijk te vertalen, hè, naar Nederlands of Engels of wat vertaal je dan ook zou willen, ik denk dat dat erg ver gezocht is en dat je daar ook heel makkelijk de fout mee in kan gaan. Omdat er zoveel interpretaties vaak mogelijk zijn van een bepaald geluid, dat we daar niet echt in zullen slagen. Ik denk wel dat we veel meer te weten kunnen komen over de variatie die er in geluiden zit en wat die kunnen zeggen en wat belangrijk is voor die vogel en wat voor soort informatie erin zit. Maar dat is nog iets anders dan dat die vogel daarmee bewust bepaalde boodschappen overbrengt, zoals wij dat met taal doen.
Precies.
En daar kun je eigenlijk geen duidelijke uitspraak over doen.
Van Grutto's is bekend dat ze allerlei soorten geluiden maken passend bij een bepaalde predator die in de buurt is. Hè? Dus dat het geluid als een buizerd overkomt anders is dan het geluid van een bruine kikkerdiep, bij wijze van spreken.
Ja, in elk geval hoe het gekoppeld is aan bepaalde uitwendige omstandigheden, bepaalde prikkels. Maar die verschillende alarmgeluiden, zoals we die ook bij meerdere soorten zien. Je weet niet het alarmgeluid wat een mees maakt bij een sperwer. Of die daarmee iets zegt als sperwer. Of dat dat iets is wat eigenlijk automatisch wordt opgeroepen door het zien van een sperwer. Of dat het iets betekent als gevaar of zo. Dat zijn allemaal speculaties over wat er dan precies omgaat in die mees. We zien alleen dat die inderdaad gevoelig is voor die sperwer en dat daar ook een speciaal geluid aan gekoppeld is en dat andere dieren daarop reageren. Maar of die daarop reageren omdat ze een mees sperwer horen zeggen of dat ene bepaalde piepje horen en dat verder voor hun geen speciale inhoud heeft. Dat weten we eigenlijk niet.
Nee, eigenlijk komt er nog bij dat ze soms ook een alarmroep laten horen terwijl er geen predator in beeld is. Maar dat ze toch een andere bedoeling hebben met dat alarmroepje dan hun soortgenoten alarmeren, zeg maar.
Ja, dat is dan wel weer een heel fascinerend iets.
Inderdaad.
Daar moet toch wel iets in meespelen van, ja, zoals we dat noemen, een cognitief vermogen. Dat die vogel geleerd heeft dat, of er zijn twee dingen voor nodig. De eerste plaats dat ze geluid van een alarmgeluid van een andere soort ook kunnen imiteren. Dat is een voorbeeld van een roepgeluid wat geïmiteerd kan worden, net als zang. Terwijl dat voor veel andere roepgeluiden niet zo is. Maar het tweede is ook dat ze kennelijk geleerd hebben dat als ze dat roepgeluid maken, die alarmroep maken in de buurt van die andere soort, en die andere soort is aan het eten, dat die andere soort dan zal wegvliegen. En dat het hun de gelegenheid geeft om dan achter dat voedsel aan te gaan.
Ja, precies.
Toen ik je boek net uit had, dan las ik over een gaaiensoort uit, volgens mij, Australië was het toch, Gert?
Het zijn officieel geen kraaiachtige, maar die Australian magpies,
ja.
Die butcher birds, zeg maar.
Dat die zinnen maken, dat is al heel opmerkelijk op basis van roepjes, dat ze dus kennelijk kunnen wisselen met de onderdelen daarvan. Was dat voor jou ook zo'n ontdekking?
Nou, ik vond het wel een interessant verhaal. We weten ook uit onderzoek aan mezen bijvoorbeeld, en vooral door een Japanse onderzoek aan de Japanse koolmees, nauwe verwant van onze koolmees, dat die ook verschillende roepjes kan combineren. Dat doen ze ook volgens bepaalde regeltjes, zou je kunnen zeggen. En die roepjes kunnen dus een afzonderlijke betekenis hebben. Het ene roepje wordt anders gereageerd dan op het andere roepje. Als die roepjes naar elkaar gemaakt worden, dan worden die betekenissen gecombineerd. Wat ze bij deze Australische soort hebben gevonden, is dat niet alleen dat soort combinaties kunnen voorkomen, maar dat ze daar achteraan nog andere combinaties kunnen plakken en dat daar in de volgorde meer variatie zit. Dus daar lijkt het systeem nog iets complexer te worden. Wat bij dat onderzoek niet gedaan is en niet bekend is, is in hoeverre die verschillende volgordes of die verschillende combinaties ook leiden tot verschillende reacties en de serie van reacties. Dus het is in structuur iets wat complexer is en wat in dat opzicht ook, ja, meertalige aspecten heeft, zou je kunnen zeggen. Maar inhoudelijk is dat nog lang niet aangetoond. Dus dat zou de volgende stap zijn. Maak dat ook dat ze verschillende betekenissen combineren en op die manier ook complexere boodschappen kunnen overbrengen.
Het favoriete vogelboek.
We hebben niet heel veel rubrieken in deze vogelboekenpodcast, maar tot deze wel. Karel, wat is jouw favoriete vogelboek?
Nou, een van de dingen waar ik vertelde dat ik als jongetje al geïnteresseerd was in vogels en vogelgeluiden, vogels, allerlei aspecten van vogels. En toen heb ik ook de eerste boeken van Nico Tinbergen gelezen, die, ja, de grootheid in ons vakgebied, zeg maar die had in die tijd ook een aantal populair wetenschappelijke boeken over hoe je het gedrag van dieren kan onderzoeken en hoe je ook het gedrag van vogels kan onderzoeken, heeft hij geschreven. En ja, dat waren voor mij heel fascinerende boeken die er ook aan bijgedragen hebben dat ik ben gaan doen wat ik uiteindelijk ben gaan doen. Dus het is een heel oud boek, maar ja.
Wat is de titel?
Spieden en Speuren.
Spieden en Speuren,
een mooie titel.
Ja, prachtig. Van Nico Tinbergen.
Op het nachtkastje.
Ja, Gert, je bent een verwoed vogelboekenlezer.
Zou je wel kunnen zeggen.
Liefhebber en ook koper, volgens mij zelfs ook. Welk vogelboek ben je nu aan het lezen?
Op dit moment lees ik vers van de pers het boek Dwaalgasten van Gerard Ouweneel. En ja, in de Nederlandse vogelaarswereld is, ja, Gerard Ouweneel wel een hele bekende. Weet je, de Eminence Grise, zou je kunnen zeggen, van de Nederlandse vogelaars. Ik weet niet hoe oud hij is, maar hij vogelt al heel lang, al zijn hele leven. En hij houdt alles bij, dus hij heeft ook zeker de laatste jaren laat hij het ene boek na het andere boek verschijnen met allerlei leuke verhalen en anekdotes van lang geleden, maar ook heel recent. Dus dit is er ook weer eentje. Het is best wel een dikke pil ook meteen. Ik dacht dat er 70 van die korte verhaaltjes in staan. Het boek heet Dwaalgasten en op de koffer staat ook de, laten we zeggen, de Tesselse brileider. En daar staat natuurlijk ook een verhaaltje in over die Tesselse brileider. Maar het gaat eigenlijk niet eens over vogels als dwaalgasten. Tenminste, nu ik het aan het lezen ben, interpreteer ik zelf eigenlijk die titel meer als dat die vogelaars vooral dwaalgasten zijn. En zeker Owe Neel, die reist al meer dan een halve eeuw de hele wereld over. Dus het zijn ook vooral verhalen van wat hij dan allemaal meemaakte tijdens die reizen en tijdens internationale congressen overal. Dus ik denk dat hij vooral zichzelf misschien als een dwaalgast ziet. Tenminste, dat is een beetje mijn idee. Maar ja, hij heeft een hele leuke, vind ik, kenmerkende manier van schrijven. Lees lekker weg en het is echt een leuk vogelboekenvoer.
Dwaalgasten van Gerard Owe Neel.
Ja.
Ja, terug naar jouw boek, Karel, De Vogelgeluiden Ontrafeld. Eigenlijk hebben we het net al een beetje aangeraakt, maar misschien, ik vond het zo'n mooie term, dus ik gooi hem er toch nog even in, de sexy syllable. Wat is dat?
Ja, dat is een term die afkomstig is uit onderzoek van een paar Franse onderzoekers, die geïnteresseerd waren in de zang van kanaries. En met name in wat vrouwtjes aantrekt in die zang. En wat ze ontdekten is dat wanneer je een kanarie hoort zingen, gedomesticeerde kanaries gaat het hier over. Er zijn er van die kanaries die eindeloze trillers, allerlei varianten van trillers ook produceren. Dus dat klinkt behoorlijk gevarieerd. En wat zij ontdekten is dat sommige van die trillers voor vrouwtjes bijzonder aantrekkelijk zijn.
Onweerstaanbaar.
Onweerstaanbaar. Sexy dus, met andere woorden. En uit verder onderzoek bleek dat we hebben het net gehad over die vogels die twee verschillende geluiden tegelijk kunnen maken en kunnen afwisselen. En het blijkt dat die sexy syllables die bestaan eigenlijk uit twee toontjes die heel snel na elkaar gemaakt worden en daar dan een hele reeks van. En die twee toontjes zitten op verschillende toonhoogten. En het blijkt dus dat het ene nootje aan de ene kant wordt gemaakt en het andere nootje aan de andere kant van die syrinx. Dus er is een hele snelle afwisseling tussen links en rechts. En bij andere trillers in die kanariezang, die worden maar aan één kant gemaakt, alleen links of alleen rechts. En die sexy syllables die zijn dus niet alleen super aantrekkelijk voor de vrouwtjes, maar de reden daarvoor is waarschijnlijk dat alleen mannetjes die heel goed in elkaar zitten, in staat zijn om zo'n hele snelle wisseling tussen links en rechts te maken en dat veel te doen en lang vol te houden. En daarmee is het dus ook weer een kwaliteitskenmerk van die mannetjes. En dat maakt ze dus sexy voor de vrouwtjes.
Ja, dus ze beheersen hun instrument, om het maar even zo
weer
antropomorf te zeggen.
Perfecte instrumentalisten, ja.
Ja, terugkijkend op je loopbaan als wetenschapper, je hebt je lang bewogen in dit onderzoeksveld. Is er een bepaalde periode of is er een bepaald onderzoek waar je wel met heel veel plezier aan terugdenkt?
Ja, ik heb erg veel dingen gedaan, maar we kwamen net op Ripper, die Australische muskuseend. Nou, dat vind ik nog steeds een van de meest fascinerende dingen die ik ben tegengekomen. Niet mijn ontdekking, hij was al gedaan, maar om het zo weer onder de aandacht van de wetenschap te brengen, daar ben ik wel heel erg blij mee dat dat gelukt is en dat het inderdaad echt nieuwe dingen laat zien voor een heleboel mensen en onverwachte en leuke dingen.
Zeker. Ja, we hebben te hooi en te gras allemaal dingetjes uit je boek geplukt en nu ook weer aan de orde gesteld. Zijn er nou nog dingen waarvan je zegt van dat zou ik zelf ook nog wel even willen noemen?
Nou, je hebt zo ontzettend veel vogelsoorten. En vaak hoor je mensen nog wel zeggen van ja, mensen zijn zus en vogels zijn zo. Maar ja, daarmee vergelijken ze soms een mens met een zangvogel en soms een mens met een papegaai en soms een mens weer met wat anders. En ja, we moeten ons realiseren dat eigenlijk een rare vergelijking is om te zeggen van mensen zijn zus en vogels zijn zo. Want die vogels zijn zo divers. Je komt er zoveel variatie tegen. Eigenlijk zou de vergelijking moeten zijn één mens of de mens tegenover één speciale vogelsoort. En niet zo algemeen. Dus dat is een van de dingen. En het andere punt is dat je, waar ik in het boek ook wat extra aandacht aan geef, dat is dus wat we weten over die roepgeluiden. Of eigenlijk wat we nog niet weten over die roepgeluiden. Daar zit zoveel variatie in. En wat mensen vooral horen is natuurlijk de zang. Maar dat hun vocale repertoire zoveel rijker is. En dat dat ook heel belangrijk is in de communicatie en om te overleven. En om in groepen ook te kunnen overleven. Dat is iets, denk ik, waar veel mensen niet direct bij stilstaan. Maar ook daar zijn die geluiden heel belangrijk voor. Gelukkig ontstaat er veel meer belangstelling voor. En ook voor de geluiden van niet-zangvogels. Die vaak dus als eentonig of minder interessant worden gezien. Maar als je daarin verdiept, dan blijkt daar ook veel variatie in te zitten. En ook veel van die soorten hebben ook een heel repertoire aan verschillende geluiden. Van kippen tot kraaien bijvoorbeeld. Ja.
We zijn hier bij vogelbescherming. Is er iets te zeggen over wat misschien de studie aan vogelgeluiden, wat dat aan voor de natuurbescherming zou kunnen betekenen?
Nou, iets wat heel bekend is, is bijvoorbeeld Merlin. Het programma wat gebruikt wordt, wat iedereen tegenwoordig ook gebruikt om in het veld erachter te komen wat ze horen. Dat is een heel direct voorbeeld van een programma wat is voortgekomen uit een Amerikaans instituut, wat helemaal gericht is op onderzoek en analyse van dierengeluiden, maar speciaal ook vogelgeluiden.
Cornell.
Dus daar hebben ze dat soort programma's ontwikkeld. En dat kon alleen maar door de kennis die er in de loop der jaren was opgebouwd over de variatie aan vogelgeluiden, waar de verschillen zitten, wat de belangrijke parameters zijn. Dus dat is een heel direct voorbeeld. Iets wat ook heel belangrijk is voor de natuurbescherming. Iets anders is, er is ook, wat zo langzamerhand ook bekend is, dat de vogels die in de stad zingen en boven het lawaai uit moeten komen, dat dat niet alle vogels lukt om dat te doen. En dat de vogels die daar wel in slagen, dat die vaak ook een aangepast geluid hebben. Nou, sommige vogels zijn beter in staat om hun geluiden aan te passen dan anderen. Een vogel die zijn geluid moet leren, die kan daar flexibeler inspelen op een veranderende omgeving met veranderende geluiden. Dan een vogel die het geluid niet leert, waarbij het eigenlijk bij de geboorte al vaststaat welke geluiden die maakt. Dus het onderzoek kan laten zien wat is het aanpassingsvermogen van verschillende soorten. En wat betekent dat voor wat we kunnen verwachten in de toekomst of op plaatsen waar een heleboel lawaai is. Welke vogels zullen daar wellicht beter in kunnen overleven dan anderen? Dus dat zijn een paar voorbeelden.
Ja, mooi. Zijn er nu nog grote vragen op vogelgeluiden gebied die nog onbeantwoord zijn?
Ja, er zijn een aantal dingen waar we eigenlijk niet zo heel veel nog over weten. Maar waar langzamerhand ook technieken voor beschikbaar komen om daar meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld van hoe het zit met vogels die in groepen leven en daar allerlei geluiden uitwisselen met elkaar. En dat is heel lastig om dat te volgen. Het is duidelijk dat die geluiden wel heel belangrijk zijn om zo'n groep in bewegingen te coördineren bijvoorbeeld, om allerlei informatie uit te wisselen. En daar weten we eigenlijk nog weinig van wat daar precies plaatsvindt. Maar langzamerhand zouden we daar achter kunnen komen. Iets anders is dat er ook bepaalde groepen zijn waarvan we weten dat die heel veel geluiden maken, maar ook weinig wat die betekenen. Zoals je bijvoorbeeld de geluiden van papegaaien. Ja, we weten dat ze allerlei geluiden kunnen imiteren. Maar in de natuur hebben ze ook een heel repertoire aan geluiden, waar eigenlijk heel weinig imitaties tussen zitten trouwens. Maar die geluiden zijn zo variabel ook, dat er ook nog heel weinig voorbeelden zijn van soorten waar we eigenlijk een goed idee hebben van wat ze met hun repertoire kunnen doen. En om dichter bij huis te blijven, dat geldt ook voor veel kraaiachtigen. Kauwen, kraaien, raven, roeken, uitgebreide geluiden. Niet zozeer zang, maar wel allerlei andere geluiden. Ze kunnen trouwens wel leren, het zijn zangvogels, dus ze kunnen ook geluiden imiteren.
Oh, zeker, ja.
Maar waar hun hele repertoire voor dient.
Intelligente vogels ook.
Het zijn intelligente vogels, dus er zijn ook wel aanwijzingen dat er een relatie zou kunnen zijn tussen de mate van intelligentie en de grootte of de complexiteit van het repertoire. Maar hoe die relaties zitten en waarvoor ze dat repertoire dan gebruiken, dat is ook nog iets waar we heel weinig van weten.
Dit lijkt me voer voor jarenlang onderzoek van studenten, promovendi en andere onderzoekers.
Absoluut.
Volgend boek misschien.
Een volgend boek wellicht zelfs.
Wie weet.
Nou, dankjewel Karel voor je mooie verhalen, voor je komst naar onze winkel hier in Zeist. En vooral ook voor je mooie boek. Helemaal boordevol met allerlei casussen en alle recente kennis over de vogelgeluiden heb je mooi op een rij gezet. Dank ook luisteraars voor jullie welwillende aandacht. De volgende keer gaan we het hebben over de fnuikende vogelhandel, zo mag ik het denk ik wel zeggen, in Indonesië. En dat doen we met Mohammad Bensakour, die daar een roman over heeft geschreven, Het Lied van Agilus.
Dit was de Vogelboekenpodcast vanuit de Winkel van Vogelbescherming in Zeist. Kom ook naar onze winkel voor een vogelboek. Of bekijk het aanbod op vogelbeschermingshop.nl.